Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen op Psalm 141, vers 1, vers 2 en vers 3. Psalm 141, een psalm waarin we ook de toevlucht nemen tot de Heere. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. En waarin we ook bidden, mijn been met opgeheven handen. En ook de Heer vragen om een wacht voor onze lippen in vers 3. Psalm 141, vers 1, 2 en 3. Gemeente, willen ons geloof belijden en daarna zingen we Psalm 103, vers 7. Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Hij weet ook wat van zijn maaksel is te wachten. 103, vers 7. En doen wij nu eens belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, ten derde dagen opnieuw opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij gaan lezen uit de schriften en wij openen de Bijbel in Markus 2, vers 13 tot en met 28. En gemeente, daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Markus 2, vers 13 tot 28. En hij vertrok weer naar de zee. En heel de menigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. En hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten en zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen, want zij waren met velen en waren hem gevolgd. En toen de schriftgeleerden en de fariseeën hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden ze tegen zijn discipelen, waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En de discipelen van Johannes en van de fariseeën vasten en zij kwamen en zeiden tegen hem, waarom vasten de discipelen van Johannes en van de fariseeën wel en waarom vasten uw discipelen niet? En Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan, in die dagen, zullen zij vasten. En niemand naait een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed. Anders scheurt de nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude bovenkleed en ontstaat er een ergere scheur. Ook doet niemand nieuwe wijn in oude lederen zakken. Anders doet de nieuwe wijn de zakken barsten en stroomt de wijn eruit en gaan de zakken verloren. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. En het gebeurde dat hij op een sabbat door de korenvelden ging en zijn discipelen begonnen onder het lopen aren te plukken. De fariseeën zeiden tegen hem, zie, waarom doen zij op de sabbat iets wat niet geoorloofd is? En hij zei tegen hen, hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde en hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abjatar de hoge priester en de toonbroden gegeten heeft, die niemand mag eten behalve de priesters, en ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren. En hij zei tegen hen, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de Sabbat. Daarom, de Zoon des mensen is Here, ook van de Sabbat. Tot hier gemeente de schriftlezing. Het gedeelte voor de prediking zijn de versen 14 tot en met 17. En ik lees u nog een keertje voor, vers 17, de laatste woorden. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Gemeente, voordat we daar verder naar willen gaan luisteren, nou, misschien toch goed om iets te zeggen over waarom ik bij dit gedeelte terechtgekomen ben. Ik wil in deze dienst niet te veel aandacht meer besteden aan de Nashville-verklaring. Dat heeft dominee Ouwehand vanmorgen hier al op een buitengewoon mooie, goede wijze gedaan, als u het mij vraagt. Wij hadden van de week hadden wij Ichterskring. En daar was dit gedeelte aan de orde van behandeling. En zo ben ik hier eigenlijk bijgekomen. En misschien heeft dit gedeelte inderdaad wel iets te zeggen. Ook over hoe sta ik in het leven? Hoe kijk ik naar andere mensen? En hoe reageer ik op dingen? En vanuit dit gedeelte zou je daar wel allemaal lessen over kunnen trekken. Ook als het gaat om die Nashville-verklaring. Het is natuurlijk buitengewoon verdrietig, pijnlijk. Zoals dominee Ouwehand dat ook benoemd heeft. En ik heb er een erg slechte week van gehad. Dat kan ik u wel vertellen. Hoewel de preekstoel natuurlijk ook geen plaats is om persoonlijke ontboezemingen te doen. Gemeente, ik wil toch naar dit gedeelte proberen te luisteren straks in de prediking voor onszelf. En niet dingen gaan invullen. Maar laten we luisteren naar wie de Heer Jezus is. En hoe Hij met mensen omgaat. En geven de Heer daarover zijn zegen. Laten we daar ook om bidden nu met elkaar. En dan willen we natuurlijk ook voorbeden doen. Bijzonder willen we voorbeden doen voor mevrouw Mulder. Die heeft in de nieuwsbrief ook kunnen lezen dat zij op dit moment zuurstoftherapie krijgt voor haar voet. En we willen de Heer ook bidden of de Heer dat wil zegenen. Laten we samen bidden. Heere grote God in de hemel, zo komen we tot u, Heere. Ook na een week van verwarring en een week van ellende. Want Heere God, uw grote naam is gelasterd. En we bidden toch elke keer weer met het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Dat is, geef dat om onzentwil. Uw naam niet gelasterd worden. Maar veel eer verheerlijkt en geprezen. O lieve Heere, niets gaat er buiten uw leiding en buiten uw wil om. En Heere, dan kunnen we allemaal een mening hebben over wat verstandig is en wat niet. En zeker dominees, die moeten het wel 10 keer bidden. Zet Heere een wacht voor mijn lippen, opdat ik mij tot genen stond, iets onbedachtzaams laat ontglippen. Heere, we hebben het samen gezongen vanmiddag. en maakt u ons nederig en klein. Want Heere, we belijden u dat we fariseërs zijn. En tegelijk ook hoeren en tollenaren, Heere. Zondaren met de zondaren. En als we onszelf een klein beetje leren kennen, dan kunnen we boven niemand meer uitkomen. En Heere, zo kijkt de wereld niet naar ons. Want ze denken dat wij hen veroordelen. Heere, zou u uit al deze ellende nog iets goeds tevoorschijn kunnen brengen? En geef, Heere, dat wij ons voor u leren verootmoedigen. En dat we onder u leren buigen. Want u bent de levende God. En u bent het zo waard om geloofd, om geprezen, om gediend en verheerlijkt te worden. En dat gunnen we toch iedereen, Heere. O, mag uw Zoon, de Heer Jezus, ook deze dienst centraal staan. En mogen we op hem zien. En mogen we naar hem luisteren. En zijn roepstem horen. Volg mij. Heere, we bidden u. Werk krachtig met uw Heilige Geest. En geef dat wij heel ons leven verliezen. Ja, Heere, zo hebben we dat al voor de dienst gezongen. U alleen, aan u alleen geef ik mij geheel. Heere, wat een wonder als we dat mogen doen. En geef dat voor ons allen, dat werkelijkheid is in ons leven. Dat we ons leven niet houden voor onszelf, maar dat het helemaal voor u is. Voor u, die goede God, die ons zo goed geschapen hebt en die zelf zoveel verdriet hebt van uw wereld en ook van uw kerk en van ons allemaal. Ach, lieve Heere, maar die ook de wereld zo lief had dat u uw enige geboren zoon gaf. Opdat wie in hem gelooft niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. En u laat hem weer prediken en u laat hem weer aanbieden. Heere, geef dat wij hem ontvangen als de weg naar u toe. De weg, de waarheid en het leven. Heere, zo komen we bij u. Zo leggen we alles voor u neer. We bidden voor mensen die van de week zoveel pijn gehad hebben. Ook mensen die worstelen met een andere geaardheid. Of mensen die daar misschien ook helemaal niet mee worstelen, maar daar toch door geraakt worden als zo'n verklaring uitkomt en daar toch pijn van hebben. Heren, we bidden nu voor hen allen, of ze nou kerkelijk, christelijk of niet zijn. We dragen ze allemaal aan u op. Maar in het bijzondere wel hen die de weg met u willen gaan, Heren. En in het bijzondere ook zij die kiezen voor een levenswandel, maar waarin ze alleen blijven. Heere God, geeft u hen in het bijzonder maar kracht. En Heere, geeft u wel dat de kerk een veilige plaats zal zijn. Dat in de kerk wij geen verstoppertje hoeven te spelen. Nou, eerlijk mogen zeggen wie we zijn. Wat we voelen. En Heere, als we dan worstelen met gevoelens. Dat we die ook eerlijk kwijt kunnen. Aan een ouderling of aan een predikant of aan een medegemeentelid. Heere, draagt elkanders lasten. Zo staat het toch in het woord geschreven. Heere, mag uw naam toch de eer krijgen. En mogen wij werkelijk tot bekering komen. Werkelijk gaan strijden tegen onszelf. Heere, dan hebben we de tijd niet mee. Want in de tijd staat, in de samenleving staat hoog aangeschreven geniet. En doe wat je voelt, o grote God. Leer ons naar uw wil te handelen en in uw waarheid te wandelen. Heere, wij vragen u om een zegen voor alle die het moeilijk hebben. Ook andere moeiten en zorgen zijn er altijd weer in de gemeente. We bidden u voor de rouwdragende. Vanmorgen is er gebeden voor de familie De Muink. We leggen hen opnieuw bij u neer. Troost hen in het verdriet. Maar Heere, ook als we ja, op andere manieren toch elke keer weer het gemis ervaren van een geliefde die we misschien kortere of langere tijd geleden naar het graf moesten brengen. Heere, wil ons troosten en uw arm om ons heen slaan. Heere, we bidden u voor mevrouw Mulder. Zij moet behandelingen ondergaan. Geef Heere God dat die behandelingen ook zullen aanslaan en gezegend worden. En dat Heere God ook, ja, zij daarin kracht krijgt van u om het ook vol te houden. Want het is best een ingrijpende behandeling. Maar voor ze elke middag weg moet, Heere God, ondersteun haar en wees haar nabij. Heere, zo bidden we u voor al de zieken, voor hen die worstelen, die met ziekte. Heer Jezus, u bent de grote medicijnmeester. En nou gaat het natuurlijk in het gedeelte over de ziekte van de zonde die u geneest. Maar u wilt toch ook lichamelijke ziekten genezen. Heere, wil op ons neerzien in genade. En zo, Heere, bidden wij u om een zegen over de prediking. Een zegen over de prediking die overal weer klinken mag vandaag. Heere, weest u bijzonder dan toch ook met al uw knechten, Heere. En zeg, geef hen allen dat aangebonden leven aan de troon der genade. Dat leven heel dicht bij u. Wat hebben we dat nodig? Grote God, zie op ons in gunst. Uit genade. Amen. Gemeente, willen gaan zingen als inleiding op de preek of ja, eigenlijk ook als vervolg op het gebed. Psalm 33, vers 6, 7 en 8. Psalm 33, vers 6, 7 en 8. In die psalm gaat het over het feit dat de Heere overal boven staat. Alle dingen die geschieden, die gebeuren in de wereld, die zijn in zijn hand. Psalm 33, vers 6 en vers 7 en vers 8. De altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. De grote schepper van alle dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Het is God aan tijd nog plaats gebonden. En ja, we hebben geen schilden, bogen, dolken of dappere oorlogsvolken nodig. Geen wijsheid, moed en kracht. Die kunnen ooit in het strijden enig vorst bevrijden zonder Heerenmacht. Dat zijn we afhankelijk van hem. Psalm 33, 6, 7 en 8. Gemeente, de kerstdagen liggen alweer enige tijd achter ons. En we mochten samen gedenken dat de Heer Jezus naar deze wereld kwam. En als ik nou vanmiddag aan u of aan jou zou vragen, waarom kwam hij? Wat zou je dan zeggen? Nou, misschien zou je zoiets zeggen van hij kwam om verloren mensen zalig te maken. Als u het zo zegt, dan heeft u natuurlijk helemaal gelijk. En zoiets, maar dan toch weer net iets anders, zegt de Heer Jezus ook in de tekst voor de preek. Ik ben gekomen, nou niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar ik ben gekomen om zondaars tot bekering te roepen. Ja, gemeente, de Heer Jezus die legt er dus wel de nadruk op dat hij gekomen is om niet alleen zalig te maken, maar ook te roepen tot de zaligheid, te roepen allereerst tot bekering. Dat is misschien toch niet wat ik als eerste gezegd zou hebben, dat de Heer Jezus gekomen is om tot bekering te roepen. Hij zegt het wel. Zondaars tot bekering te roepen. En gemeente, om nou deze woorden van de Heer Jezus goed te begrijpen, is het denk ik goed dat we eerst eens naar de aanleiding gaan kijken waarom hij deze woorden gesproken heeft. En ja, dan beginnen we eigenlijk met die roeping van Levi. Levi die inderdaad als een zondaar tot bekering geroepen wordt. De Heer Jezus, hij zit daarna aan tafel. Hij zit daarna aan tafel met andere tollenaars en zondaars. Daar krijgt hij kritiek op. Kritiek van de schriftgeleerden en van de fariseeën. Nou ja, eigenlijk krijgt hij die kritiek niet. Zijn discipelen krijgen die kritiek. En de schriftgeleerden en de fariseeën die stellen een vraag. Waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? Misschien durven ze zelf die vraag niet aan de Heer Jezus te stellen. Toch wel ja, dat ze merken de Heer Jezus die heeft een bepaald gezag. Daar gaat iets van uit. En dat ze de confrontatie niet zo aandurven. En daarom maar die vraag aan de discipelen. Nou gemeente, misschien kunnen we daar toch meteen wel iets van leren. Hè? Want ja, ze stellen dan toch maar een vraag. Ze komen niet meteen met een oordeel. Maar ze vragen toch maar, waarom vind je dat? Of waarom doe je dat? En dat is misschien wel goed, hè? Ook als het inderdaad erom gaat van, ja, hoe ga je met andere mensen om? Eerst maar eens vragen stellen. Waarom iemand iets doet? Als die misschien ook dingen zegt waar je door geraakt wordt. De gemeente, dit is natuurlijk niet, dat is de andere kant van het verhaal, dit is natuurlijk niet een louter informatieve vraag. Het is een kritische vraag. Een vraag waar een waardeoordeel, zelfs een veroordeling in zit. De fariseeën die kunnen zich gewoon niet voorstellen dat er goede redenen zijn om met tollenaars en zondaars aan tafel te zitten en te eten. Nou, dan maakt de Heer Jezus dus duidelijk met die opmerking waarom hij wel met hen eet. Want hij is gekomen om hen tot bekering te roepen. Bekering, gemeente, daar ging het Heer Jezus om. Hè? Dat preekte hij ook. Als je even terugbladert naar hoofdstuk 1, vers 15. Hè, daar lezen we ook eigenlijk een samenvatting die Marcus geeft van de prediking van de Heer Jezus. En dan lezen we het daar. De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat heilswerk van de Heer, wat hij doet, bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is de reactie op het heilswerk van God. Op zijn verlossend handelen. Op het brengen, op het komen van zijn koninkrijk. Bekering. Ja, gemeente, misschien dan toch ook wel goed om iets daar nog over te zeggen. Hè, wat bekering is. Want ja, daar zitten toch weer een heleboel mensen altijd mee met die vraag. Ja, wanneer ben ik nou bekeerd? Gemeente, het woord voor bekering wat hier gebruikt wordt, dat heeft te maken met vernieuwing, met een verandering, met een omkering. Het gaat om een vernieuwing van je hart, om een verandering van je denken. Een omkering van heel je leven. Het gaat erom dat je opnieuw kennis krijgt van God. Want gemeente, die kennis van God, die zijn we allemaal kwijtgeraakt. In het paradijs. Je kent de Here niet meer, tenzij dat Hij zich openbaart. We zijn van God gescheiden geraakt. Ieder mensenkind. De roep tot bekering waarmee de Heer Jezus op ons afkomt, want Hij komt natuurlijk niet alleen tot de mensen in die tijd, maar ook vanmiddag op u en op jou en op mij af. Die roep tot bekering, dat is een roep om terug te keren. Om terug te keren bij God, de oorsprong van ons leven. En dat begint daarmee dat wij God leren kennen zoals Hij zich in de Bijbel aan ons bekend maakt. En in het licht van de Heere God leren we dan ook onszelf kennen. Want dat laat de Heere ook zien in de Bijbel, wie wij zelf zijn voor Hem. In onszelf en uit onszelf, zonder uitzondering. Verloren mensen, rampzalige mensen die zo ver bij God vandaan zijn. Vijanden van God. Geneigd om God te haten en de naaste. Gemeente, terwijl wij er zo aan toe zijn, komt de Heer Jezus dus om ons tot bekering te roepen. Om door Hem tot God terug te keren, want Hij alleen is de weg. Hij alleen is de waarheid. Hij alleen is het leven. U kunt niet bij God terugkomen buiten de Heer Jezus om. En buiten de levende kennis van de Heer Jezus om. En waar je de Heere God ziet in al zijn heiligheid. En waar je jezelf leert kennen in je verlorenheid. Daar geeft de Heilige Geest ook het zicht op de Heer Jezus. Door het woord. En daar leert hij je inderdaad dat de Heer Jezus alleen de weg is. En dan raken we alles wat wij hebben en wat we denken te hebben, dat raken we kwijt. Want we kunnen niet met onze inspanningen of wat wij allemaal presteren bij God komen. In ons is alleen maar schuld en verkeerdheid. Alles wat uit het geloof in de Heer Jezus niet is, dat is zonde. Bekering door het geloof. Doordat je jezelf aan de Heer Jezus overgeeft om door Hem teruggebracht te worden bij God. Dat je Hem aanneemt als de enige weg naar God. Om zo door Hem tot God je schepper terug te keren. We zijn bij God weggegaan in het paradijs. En de Heer Jezus, we hebben Hem nodig om met God verzoend en met God verenigd te worden. En gemeente, zo geeft de Heer Jezus je een nieuw leven. En dan komt er ook liefde in je hart. Liefde tot de Heer en liefde tot de naaste. En dat kan niet anders. Dat komt ook in de dagelijkse praktijk van je leven dan naar voren. Dus bekering, hè, oproep tot bekering, dat is niet alleen maar van doe nou even betere dingen. Nee, dat begint met de kennis van de Here. Dat begint met wie God is. Dat begint met de Heer Jezus. Ja, dan is het daarna ook heel praktisch inderdaad. Dat heeft ook gevolgen voor hoe je leeft in de concrete praktijk. Maar gemeente, dat komt van binnenuit, hè. Dat is niet iets wat je erop plakt. Christendom, dat kun je niet leren. Ja, dat heeft gevolgen voor hoe je met de Heer omgaat, met je naasten, met je geld, met moeilijke omstandigheden, hoe je omgaat met, nou, ook met je seksualiteit, inderdaad. De Heer wil heel ons leven veranderen. En gemeente, we moeten allemaal heel ons leven bij de Heer Jezus inleveren. Heel ons leven. Alles. Er is geen gebied, geen terrein in je leven wat je voor jezelf mag houden. Echt niks. En dat wil je dan ook niet meer, hè? Als je gehoor geeft aan die roeping van de Heer Jezus. Nou, gemeente, we zien het, ik zei het net al, hè, we zien het aan Levi. Wat dat inhoudt, wat dat betekent, hoe dat werkt. Die bekering. En dat gaat heel eenvoudig, hè? Want God is een God van eenvoud. Ja, als Levi aan je gaat vertellen, dan kan hij een heel kort bekeringsverhaal vertellen. Ik zat in het tolhuis. Ik was bezig. Ik had net weer geld geïnd en toen kwam hij langs. De Heer Jezus. En ik zal het nooit vergeten. Ik zal het nooit vergeten hoe hij naar me keek. En ik zal het nooit vergeten toen zijn stem klonk. Volg mij. En op dat moment gaf ik heel mijn leven aan hem. Alles waar ik aan vast zat, dat liet ik los. En ik gaf mij over aan hem. En ik volgde hem, ik stond op en ben achter hem aan gegaan. Gemeente, heel eenvoudig. Levi, de zoon van Alfeus, hij zit daar in het tolhuis. Ja, dan is meteen duidelijk wat zijn beroep is. Hij is een tollenaar. Hij is niet zelf daar in dat tolhuis omdat hij wel belasting moet betalen. Nee, hij int de belasting. Hè? Want tol, dat is belasting. Een vergoeding die je moet betalen over de goederen. Ja, hoe ging dat? Hè? Nou, ik stel me voor hè, dat daar iemand langs dat tolhuis komt met een ezel. En op die ezel, daar liggen bijvoorbeeld twee zakken met wijn. Of daar liggen misschien twee manden met vis zitten er aan die zijkant van die ezel gebonden. Nou, dan komt die tollenaar, die komt erbij. Of die kijkt eens uit zijn tolhuis. Nou, twee manden met vis. Ja, dat is 100 euro de mand. Zoiets, hè? Ik doe het maar even in euro's. Ik weet echt niet wat dat in oud-Palestijns geld zou zijn. Maar, je moet 5 euro de man betalen, dus dat is 10 euro voor twee manden. Nou, gemeente, ik kan me helemaal voorstellen, die man die natuurlijk met die ezel daar langs loopt en die vis wil gaan verkopen op de markt, die zegt, ja, 100 euro? Natuurlijk niet, ik krijg maximaal 80 euro per mand. Dus ik ben maar 8 euro schuldig aan belasting. En Levi die zal in zijn werk heel wat gezeur en heel wat gemopper en heel wat gegrom en gesnauw over zich heen gekregen hebben. Dat moet je ook maar tegen kunnen. Hè? Maar goed, dat hielp natuurlijk allemaal niks, want ja, betalen moest je toch. En gemeente, welk bedrag zo'n tollenaar ook noemde, de mensen vertrouwden het voor geen cent. Want de tollenaars die stonden er onbekend of dat nou terecht was of niet, dat ze te veel vroegen. Ze hadden een slechte reputatie. In onze tijd staan politici heel slecht bekend. Dat is, meen ik, de beroepsgroep die het slechtst bekend staat. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen betrouwbare politici zijn. En er zullen misschien ook best wel eerlijke tollenaars geweest zijn. En we kunnen dus niet zomaar zeggen dat Levi een bedrieger was. En ja, we kunnen ook maar niet zomaar zeggen dat Levi een landverrader was. Dat wordt natuurlijk vaak gezegd, hè, de tollenaars die werkten voor de Romeinen, voor de bezetter. En indirect is dat bij Levi ook wel het geval. Maar gemeente, Levi, hij werkte in een gebied dat onder bestuur van Herodes Agrippa stond. Dus hij werkte eigenlijk wel voor een vazalkoning van de Joden. En voor het volk maakte het niet zoveel uit, want Herodes Agrippa was net zo gehaat bij het volk als de keizer in Rome ook. En betalen moest je toch, dus ja, of je nou door de kat of door de hond gebeten wordt. En uiteindelijk moest Herodes ook weer een deel van het geld afdragen aan de Romeinen. Nee, Herodes was niet populair en Levi ook niet. Dat is een ding dat zeker is. En gemeente, dan kun je jezelf toch afvragen, hè, als dat nou zo'n impopulair baantje is. Wat beweegt iemand dan om tollenaar te worden? Je wordt alleen maar afgesnauwd de hele dag en mensen zijn alleen maar aan het zeuren. En waarom word je dan tollenaar? Ja, misschien kon hij geen ander werk vinden, zegt iemand. Of misschien dacht hij op die manier rijk te worden, dat zou ook kunnen. Gemeente, er is iets wat erop wijst dat Levi voorbestemd was om heel ander werk te doen. Eigenlijk. dat is zijn naam. De naam Levi, zo wordt hij genoemd in het evangelie naar Marcus, zo wordt hij ook genoemd bij Lucas. Matthäus noemt hem Matthäus. En die naam Levi, ja, u weet natuurlijk wie Levi in het Oude Testament was, hè? Levi, een zoon van Jacob. En als je Levi heette, dan hoorde je waarschijnlijk ook bij de stam van Levi. Een soort herinnering die je ouders je meegaven toen ze je naam gaven. Op de achtste dag. Levi, onthoud vanuit welke stam je komt. De stam van de Levieten. Dan was je of gemeente, was je een priester of je was een Leviet. Een priester die in de tempel de offers bracht. Of je was een Leviet die de priesters in de tempel ondersteunde om offers te brengen. Nou, helemaal zeker is het natuurlijk niet. Maar het is wel zeer waarschijnlijk dat Levi dus feitelijk in de tempel had moeten werken. Als dit waar is, dan was Levi erg ver van zijn plaats. Hij diende niet meer de Heer, maar hij diende alleen nog koning Herodes en hij diende vooral zichzelf. En wat een wonder dan als de Heer Jezus langskomt en dat de Heer Jezus hem ziet. En hoe zal Levi later die dag geprezen hebben? Dat de Heer Jezus hem daar weghaalde uit dat tolhuis. De Heer Jezus die hem niet aanspreekt met een grauw en een snauw, maar vol liefde. En tegen hem zegt, volg mij. Met andere woorden, Levi, laat dat tolhuis waar je in zit nou achter je. Zeg de dienst aan Herodes maar op. Laat heel dat oude leven achter je. Lever je leven in bij mij en volg mij. Ga met mij mee om met mij te leven. Ja, gemeente, in die oproep van de Heer Jezus, volg mij, daar zit dan toch ook een belofte in. Daar zit ook een belofte in. Levi, ik geef jou een nieuw leven. Een leven niet meer in dienst van koning Herodes, maar een leven in mijn dienst. En Levi die gaat over van de dienst van koning Herodes in de dienst van koning Jezus. Gemeente, wat een heerlijke oproep, of niet? Volg mij, heeft u die oproep ook gehoord? Want dit is wel de oproep die steeds weer klinkt. Tot u, tot jou en tot mij. Voor het eerst en steeds weer opnieuw, gemeente. Want we moeten toch ook, als we eenmaal ons leven verloren zijn aan de Heer Jezus, dan moeten we toch ook telkens weer opnieuw kwijtraken om telkens weer ons nieuw aan hem toe te wijden. De oproep klinkt om heel dat oude bestaan, heel dat oude leven bij de Heer Jezus in te leveren. Om achter hem aan te gaan. Om je leven niet te besteden in de dienst van de wereld. Van jezelf, van je eigen lusten en verlangens. Om niet zonder de Heer Jezus door het leven te gaan. Maar om door hem in een nieuw, godzalig leven te wandelen. Door hem. Niet door jezelf. Niet in eigen kracht. Door hem. De gemeente, wat een wonder als het hier toe kwam in ons leven. Dat je jezelf aan de Here kwijt mocht raken. Dat al je tegenstand tegen de Here weggenomen werd. Gebroken werd door de liefde van de Here in je hart. En dat hij je hart innam voor zichzelf. Je kon niet langer zelf de baas zijn. De Heer Jezus werd koning. Hem volgen. Ja, dat wil zeggen dat je de leiding van de Heer Jezus elke dag nodig hebt. Hè? Als je iemand volgt, dan ga je achter hem aan. Dan word je door hem geleid. En zo wil de Heer Jezus dat ook doen. Toen natuurlijk heel letterlijk volgen. Maar nu toch ook nog, gemeente. Dat je het inderdaad bidt, hè? Met Jacqueline van der Waal. Laat mij niet mijn lot beslissen. Durfde niet. Hoe zou ik mij vergissen, Heer? Als u mij de keuze liet, leidt u mij. Neem hier mijn beide handen en hou ze met kracht omvat. Alleen kan ik niet verder. Geen enkele schree. Neem trouwe zielen herder. Mij, arme. Nee, hem volgen. Heer Jezus, ik heb uw leiding nodig. En ik heb uw onderwijs nodig. We lezen in vers 13 dat de Heer Jezus die menigte die naar hem komt luisteren onderwees. Ja, dat heb ik ook nodig, Heer Jezus, dat u mij zelf leert hoe het is. En ik heb u nodig voor iedere dag en voor de weg, voor iedere stap die ik zet in dit leven op reis naar de eeuwigheid. Gemeente, dat niet alleen, hè. Niet alleen een koning, maar ook een profeet, maar ook gemeente. Als de Heer Jezus Levi met zich meeneemt, dan neemt hij niet alleen Levi mee. Maar dan neemt hij ook de schuld en de zonde van Levi op zich. Dan draagt de Heer Jezus heel dat oude leven van Levi naar het kruis om een verzoening over te doen. En om Levi met God te verzoenen. Eenvoudige woorden. Volg mij. Maar alles zit erin. Gaf u gehoor aan die oproep? Of nog niet? Hoe komt dat dan? Als je het al zo vaak gehoord hebt. En je leven nog niet kwijtgeraakt bent aan de Heer Jezus. Wat staat er in de weg? Om daar gehoor aan te geven. Levi die moest zijn tolhuis opgeven, zijn dienst aan Herodes. Wat wil jij niet opgeven? Misschien weet je het niet eens. Vraag het maar aan de Heere. Heere, maak mij eerlijk voor u. En laat heel mijn leven voor u zijn. Niets kan ik voor mijzelf. En niets wil ik voor mijzelf meer houden. Dat is het wonder als je jezelf aan de Heere kwijtraakt. Als de Heere je leven hier roept, dan maakt Levi niet één tegenwerping. Dan zegt hij niet, ja, wacht even, moet ik even dit afmaken. Nee, niks. Zo eenvoudig, maar ook zo diep, gemeente. Hij stond op en hij volgde hem. Niets minder dan de opstandingskracht van de Heer Jezus hier aan het werk, gemeente, waar een zondaar opstaat. Uit zijn oude leven. En gaat wandelen met Jezus. Hij stond op. Hetzelfde woord wat gebruikt wordt als de Heer Jezus uit de dood opstond. Hij stond op. En hij volgde hem. Hier wordt een zondaar van dood levend gemaakt. Want het zijn doden die zullen horen. De stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Volg mij. Misschien worstel je wel. Misschien zeg je wel, ja, er is nog zoveel in mij wat verzet en vijandschap is. Waardoor je misschien, ja, misschien wel een wanhoop dat je ooit zoals Levi achter de Heer Jezus aan zult gaan. Of waarom je misschien ook wel twijfelt. Ben ik wel echt achter de Heer Jezus aangegaan? Ja, ik dacht het. Maar nou, gemeente, één ding, hè. Dit voorbeeld van Levi, dat is toch een enorme bemoediging, hè. De Heer Jezus heeft maar twee woorden nodig. Hij kan het ook met één woord. Volg mij. En je raakt jezelf kwijt. De Heer Jezus die trekt Levi zo los van zijn stoel en zo uit het tolhuis, achter hem aan. Gemeente, dat is wat de Heer Jezus doet. Hij verlost van het oude bestaan. Daar trekt hij je uit los. En dat wil niet zeggen dat je dat in één keer kwijt bent. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je in één keer een heilige bent die nooit meer in één zonde valt. Oh nee. Oh nee, wat zegt Paulus? Ik ellendig mens. Dat oude bestaan, gemeente. En daarom is die oproep tot bekering ook, blijft ook nodig. Hè, dat oude bestaan, dat sleep je achter je aan. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Gemeente, ik ga u iets vies vertellen. Weet u waar dat een beeld van is? Eigenlijk zou ik daar een keer over moeten preken uit Romeinen 7. Dat is dit beeld. Een misdadiger in die tijd, hè? Als die iemand had gedood, dan hadden ze daar een gruwelijke straf voor. Want dan bonden ze het lichaam van degene die hij vermoord had op de rug van de dader. En dan moest je net zo lang met dat lichaam rondlopen, totdat het er vanzelf afviel. Dat is het beeld. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Nou gemeente, dat is dat oude bestaan. Kijk, een nieuwe mens heeft een oud bestaan. Een oude mens heeft, als je de Heer Jezus nog niet kent, hè, dan heb je geen oude mens. Want dan ben je nog een oude mens. En dan leef je nog in de zonde. En dan is die oude mens springlevend. Maar waar die oude mens de doodsteek krijgt. En een nieuw schepsel wordt in de Heer Jezus. Daar sleep je die oude mens met je mee. Net zo lang. Totdat je je laatste adem uitblaast, gemeente. Dan ben je ervan verlost. Dus dat wordt ook niet beter. Hè? Dat wordt niet beter. Dat wordt alleen maar erger. Nou gemeente, dat had ik helemaal niet in de preek staan. Maar ik liet me daar even toe verleiden. Omdat ik die tekst aanhaalde. Maar dat is bekering. En dat is dagelijkse bekering. En dat is een strijd. Maar ontstaat de sterke held terzij. Die God ons heeft beschoren. Want je krijgt van de Heer Jezus dus een nieuw leven en een nieuw bestaan. Hij is gekomen om zondaars te roepen tot bekering. En dat blijkt hier in de bekering van Levi. En dat blijkt ook uit wat er daarna gebeurt. Want ja, dan zien we dus de Heer Jezus in het huis van Levi liggen. En daar ligt hij daar aan met veel tollenaars en zondaars. Want ze waren met velen en ze waren hem gevolgd. Nou, gemeente, over de tollenaars hebben we het al gehad en dan de zondaars. Wat zijn dat voor mensen? Waar moeten we dan aan denken? We zeggen het heel makkelijk, we zijn allemaal zondaars. Weten we wat het betekent? Hier, gemeente, gaat het niet zozeer om dat feit. Nee, de zondaars, dat zijn hier mensen die niet leven volgens de wet van Mozes. In tegenstelling tot de fariseeën en de schriftgeleerden, die wel leven volgens de wetten van Mozes. Laten we zeggen de nette kerkmensen. Gemeente, ik vind het niet zo gek hoor. Ik vind het helemaal niet zo gek dat die fariseeën en schriftgeleerden er moeite mee hebben. Dat de Heer Jezus met zulke mensen aan tafel ligt. Want laten we het ons maar gewoon eens voorstellen. Hè? Kijk, die fariseeën en schriftgeleerden die wisten natuurlijk, ja, de Heer Jezus is een rabbi. Een leraar van de wet. Hè? En als dat dan zo is, ja, als je zelf dan de wet van Mozes wil, hoe kun je dan omgaan met zulke mensen die zich aan die wet van God niks gelegen laten liggen? Nou, met nieuwjaar heb ik gepreekt over Psalm 1. Hè? Je mag toch niet zitten met de spotters en met de zondaars. Dan mag je toch niet op dezelfde weg lopen en zo. Moet je toch ook een beetje ja, op afstand van houden? Waar je mee omgaat, word je mee besmet, toch? En notabene met hen eten, gemeente. Dat was iets heel intiems in die tijd. Hoe kan de Heer Jezus dit doen? Nou, daar zit de Heer Jezus, om het maar even heel concreet te maken. Met witte boerencriminelen, tollenaars. Maar ook met oplichters. Met drugshandelaren en drugsverslaafden. Met pornoacteurs. Met pedofielen. Met roofmoordenaars. Met terroristen. Nou, noemt u nog maar wat op. Kan dat allemaal zomaar dan? Hoe zou u reageren? Stel dat ik in het gezelschap van zulke mensen ging zitten. Zou u toch ook zeggen, nou dominee, waar ben u mee bezig? Gaat wel goed. Of zou u dat op geen enkele manier een ongemakkelijk gevoel geven? Gemeente, misschien lijken we toch best wel op die schriftgeleerden en fariseeën. Wat is het moeilijk, hè? Om niet op een ander neer te kijken. Om niet jezelf een beetje omhoog te werken. Daar zijn we toch zo goed in, hoor. Ik wel. Maar gemeente, dan moeten we ook wel even letten, en dat is waar, moeten we ook wel even letten op dat laatste gedeelte van vers 15. Hè? Daar lezen we, want ze waren met velen en waren hem gevolgd. Nou, nu is het wel een beetje de vraag wie die velen zijn en wie hem gevolgd waren. Gaat dat alleen over de mensen die discipelen genoemd worden hier, of gaat dat ook over die tollenaars en zondaars? Zijn die mensen met wie de Heer Jezus aan tafel zit misschien toch allemaal tot bekering gekomen? Nou, zo zou je het kunnen uitleggen, maar ik waag dat toch te betwijfelen, gemeente. Want dan komen we terug bij het antwoord dat de Heer Jezus aan de schriftgeleerden en de fariseeën geeft. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Gemeente, waar is een dokter nodig? Ja, bij iemand die ziek is. Gezonde mensen, die hebben geen dokter nodig. Zieke mensen wel. Het is dus alsof de Heer Jezus tegen die fariseeën en schriftgeleerden zegt, ja, maar dit hadden jullie toch kunnen verwachten? Als mensen gezond zijn. Als ze al leven zoals de Heer dat wil, ja, dan. Als ze volmaakt zijn, dan hebben ze geen arts nodig. Maar als de grote arts van de zielen moet ik juist daar zijn waar mensen lijden aan allerlei kwalen van de zonde. Gemeente, daar is hij dan ook. En dan komt de Heer Jezus niet met een paar orthodoxe waarheden. Nee, hij komt zelf. En hij gaat bij die mensen zitten. En hij maakt contact met die zondaren. Om ze tot bekering te brengen. Ja, dat is wel het doel. Dat is wel het doel. En dan spreekt de Heer Jezus die woorden waar ik de preek mee begon. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Gemeente, dit is weer een van die uitspraken van de Heer Jezus die op het eerste gezicht heel duidelijk lijkt, maar het niet is. In het vorige gedeelte, Markus 2 vers 1 tot en met 12, kom je ook zo'n uitspraak tegen van de Heer Jezus. Want dan vraagt hij op een gegeven moment van wat is nou makkelijker om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, vers 9 van Markus 2. De zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen tegen een verlamde. En wat makkelijker om te zeggen? Nou, daar kun je heel lang over nadenken. Welke van de twee makkelijker is om te zeggen? Mag u thuis doen. En gemeente, zo is dit ook eigenlijk een uitspraak van de Heer Jezus. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Een uitspraak waar je eigenlijk steeds weer op het andere been gezet wordt. En als je denkt, ik begrijp het, dan sta je weer op het andere been. En de enige oplossing is dat wat met jezelf gaat doen. Wie bedoelt de Heer Jezus met die rechtvaardigen? Bedoelt hij te zeggen dat de schriftgeleerden ook echt rechtvaardig zijn in de ogen van God? En dat hij, de Heer Jezus, dus niet hoefde te komen om hen tot bekering te roepen? Is dat wat de Heer Jezus zegt, dat die fariseeën buiten zijn werk, buiten zijn bediening staan? Dat lijkt de Heer Jezus te zeggen, maar dat klopt niet. Want de Heer Jezus die riep in zijn prediking alle mensen op tot geloof en tot bekering. Ook de schriftgeleerden en fariseeën. Ook zij moesten geloven dat het koninkrijk van God nabij gekomen was. Bekeert u, dat gold ook voor hen. Paulus die zal later over zichzelf zeggen dat hij, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, dat hij onberispelijk was. En dat wil zeggen dat hij uiterlijk volkomen voldeed aan de wet van God. Er was echt niks op Paulus aan te merken, hoor, echt niet. En je kon hem echt niet op één zonde betrappen. En toch was hij niet rechtvaardig in de ogen van God. Wat bedoelt de Heer Jezus dan met het woord rechtvaardigen? Bedoelt hij het hier ironisch? Moet je het zo eigenlijk uitleggen? Hè? Dat de Heer Jezus eigenlijk zegt van ja, jullie denken wel dat je rechtvaardig bent. Ja, en inderdaad, hè, als je dat denkt van jezelf, ik ben rechtvaardig, ik doe het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Ja, dan heb je de Heer Jezus niet nodig natuurlijk. Terwijl je hem in werkelijkheid dan juist heel hard nodig hebt. En wel allereerst om je van dat waandenkbeeld, dat je rechtvaardig bent, te verlossen. Gemeente, deze uitspraak van de Heer Jezus over rechtvaardigen en zondaars is ook een oproep tot bekering. Een oproep aan de schriftgeleerden en fariseeën om zich te bekeren van hun hoogmoed. En om nou echt de Heer Jezus en zijn werk nodig te krijgen. Om te erkennen. Een oproep voor u en voor mij om te erkennen dat we met al die zondaars uiteindelijk op één hoop liggen. En van harte te geloven in de Heer Jezus en in zijn volbrachte werk. Gemeente, deze oproep hebben wij toch steeds nodig. Om ons voor God te verootmoedigen. We zijn niet rechtvaardig in onszelf. Alleen rechtvaardig in en door de Heer Jezus. En het geloof in hem. Gemeente, de Heer predikt ons in het woord dat heel de wereld voor God verdoemelijk is. Als je dat inleeft, kom je boven niemand meer uit. En dan heb je de Heer Jezus nodig. En gemeente, dat we dit maar steeds voor ogen zullen houden. Dat we niet hoog zullen denken over onszelf. Dat zuurdeesem van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat zuurt zomaar weer door heel ons leven heen, toch? Naar mij wel. Gemeente, wie werkelijk mag leven van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Die is echt nederig. Als je zicht mag hebben op de Heer Jezus, als de grote arts, als de grote heelmeester van de zielen. Ja, dat geeft ruimte. Dat geeft vrijheid en dat geeft ook bewogenheid. Bewogenheid met anderen. En dan is er niemand buiten zijn bereik. Geen zondaar en geen fariseer. Kun je wel eens denken. Maar kniel maar eenvoudig voor hem neer. Want gemeente, hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Amen. Gemeente, laten we dat samen zingen. Psalm 138, derde vers. Laten we de Heere God danken en bidden. Lieve Heere, u kent ons. En u weet, Heere, als wij u willen volgen, dat dat soms ook gaat met struikelen en vallen en weer opstaan. Opnieuw die roep van u horen. Opnieuw getrokken worden door uw liefde. Opnieuw onszelf verliezen. Heere, geef dat wij werkelijk leven van het gegeven. Dat wij werkelijk leven van wat u doet en bent. En dat wij leren meer en meer om nederig te knielen. Want Heere, we zitten er zo vol mee met trots en met hoogmoed. Dat willen we u eerlijk vertellen, Heere. En daar hebben we ons leven lang mee te strijden. Heere Jezus, wat een wonder. Dat u de arts bent. Dat u die grote heelmeester bent. Want voorwaar, er is balsem in Gilead. Voorwaar, er is een heelmeester al daar. Geef, Heere, dat wij gebruik van hem maken. Opdat de gezondheid van de dochter mijns volks mag reizen. Ja, Heere. Dat wij werkelijk zo leven vanuit zijn volbrachte werk. Want daar bloeit de kerk. Daar leeft zij. Daar werft zij. Heere, wij bidden u. Mogen wij altijd onder u bukken. Ook onder de weg die u gaat met de kerk in ons land. Heere, open onze ogen om te zien wat u doet. En dat er borstelaars zullen zijn aan de troon van uw genade, bidders, voorbidders. Omdat ze hem kennen, die grote voorbidder, u Heer Jezus, die toch bidt bij uw Vader. En die daartussen treedt voor zondaren. Waardoor we mogen weten. En waardoor ons hart in een stil vertrouwen mag leven. Dat gij ons alle schuld vergeeft. Geef ons geopende ogen. Ogen van geloof. Om steeds Heer Jezus op u te zien. En dat wij u volgen van stap tot stap. Ieder persoonlijk. Heere, zo mogen wij u hartelijk danken voor het woord wat u ons gaf. Zegen het uwe, vergeef het onze. Ga met ons mee hier vandaan. Geef ons verder een goede zondagavond. Geef alles wat nodig is, ook voor de week die weer begonnen is. Wil met ons zijn als wij werk te doen hebben deze week. Of ja, wat er ook op ons pad komt. Denk aan ons in uw genade en bovenal, verheerlijk uzelf. En we bidden dat, niet om ons, maar om het kruis van Golgotha, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we samen nog zingen, Psalm 86 vers 4. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch, die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. En ook het zesde, leer mij naar uw wil te handelen.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.